Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag heb ik bij mij in de studio drie gasten. Alice, Emmerik en Gwendoline. En zij komen ons vandaag spreken over de Europa Scouts, waar ze alle drie heel nauw bij betrokken zijn. Hartelijk welkom en dank jullie wel voor jullie komst. Zouden jullie jezelf misschien eerst willen voorstellen en ook spreken over je betrokkenheid bij de Scouts?
Ja, ik ben Alice Franke en ik ben ook student. Ik studeer tot nu toe in Antwerpen en ik ga nu een nieuwe studie beginnen in Leuven. En daarnaast ben ik leidster bij de Europa Scouts, bij de gidsen.
En wat studeer je?
Ik heb conservatie en restauratie van kunstwerken gestudeerd en nu ga ik conservatie van monumenten studeren.
Hallo, ik ben Emmerik Goossens. Tot nu toe heb ik mijn bachelor in burgerlijk ingenieur in Leuven gestudeerd. Nu begin ik aan mijn master. Ik ben nu leiding bij de Welpen van de Zevende Brussel, maar te Leuven, dus in Heverlee. Voilà, dat is het, denk ik.
Hallo, ik ben Gundelin Lebbe. Ik ben nu, wat de Europa Scout betreft, verantwoordelijk voor de Welpinnen. En dan in het persoonlijke leven, ik ben moeder van drie meisjes. En dan, ik ben pedagoog van opleiding, maar momenteel geef ik ook godsdienstles. Okay.
Ja, ik heb al enkele scoutstermen horen vallen die voor jullie heel evident zijn, zoals welpen en gidsen en zevende en achtste Brussel. Maar misschien toch voor de luisteraars even een helder beeld scheppen. Als we spreken over de zevende en achtste Brussel, dan zijn dat jullie scoutsafdelingen binnen de Europa Scouts. Maar hoe is dat dan, zevende en achtste, wat betekent dat? Is dat volgorde? Is dat locatie? Een beetje toelicht als je wil.
Ja, dus de 7e-8e Brussel is dus de naam van onze groep. In België en zelfs in heel Europa, maar we zullen ons nu even toespitsen op België, heb je verschillende groepen van de Europa Scouts. Wij zijn dus de 7e en 8e Brussel. Dat is de naam van onze groep. Een beetje een grappige naam, maar dat betekent juist dat we de 7e en de 8e groep zijn die in Brussel zijn opgericht van betrekkende de Europa Scouts. En in zo'n groep heb je idealiter een afdeling verkenners en gidsen. Dus dat zijn de 12, 17-jarigen. En dan heb je ook voor jongere kinderen een aanbod, de welpen en de welpinnen. Dat is dan voor de 8 tot 12-jarigen. En soms heb je ook bevers en dat is nog de jongere kinderen van 6, 7 jaar. In de 7e en de 8e Brussel hebben we al bijna 30 jaar, of ja, ongeveer 25 à 30 jaar verkenners en gidsen. Sinds 2 jaar hebben we ook welpen en dit jaar starten we met een lading welpinnen. Bevers hebben we jammer genoeg nog niet, maar hopelijk wel in de toekomst.
Ja, graag straks daar wat meer over, ook over de oprichting van die nieuwe groep. Maar nog om het eerst nationaal en dan internationaal te bekijken. Dus jullie spreken nu over de verschillende groepen in Brussel, maar daarnaast zijn er nog vele andere in het land. Zowel Nederlandstalig als Franstalig. Waar zijn er nog groepen, bijvoorbeeld in Vlaanderen?
Er zijn er dus in Gent, Antwerpen, Nossegem,
Brugge,
ja, exact. En dan, dus die zijn dan meer lokaal. En dan een beetje de eigenheid van onze groep, van de 7e en 8e Brussel. Ja, je hoort Brussel, maar het is niet dat we wekelijks in Brussel samenkomen of zo. De eigenheid van de verkenners en de gidsen van onze groep is dat ze maandelijks eigenlijk op een andere plek in België samenkomen. Het is een beetje een rondreizende groep. Voor de welpen en de welpinnen, de jongere groep, die komen wel op een vaste plek samen. En dat is dan uiteindelijk Heverlee geworden.
Oké, Heverlee. En dan wat het Franstalige betreft, daar zijn ook groepen. Jullie groep is uitsluitend Nederlandstalig.
Ja, inderdaad.
Zijn er ook tweetalige groepen?
Wel, eigenlijk in mijn tijd, toen ik zelf gids was, was onze groep ook een beetje tweetalig. We hadden een paar gidsen die Franstalig waren en dan bij ons in de groep kwamen. En dus het was toen ook een beetje dat een tweetalig aspect. Maar langzaamaan is dat uitgedoofd als er geen tweetalige of Franstalige mensen komen in een Nederlandstalige groep. En dan is het uiteindelijk overwegend Nederlandstalig geworden. Het is vooral, in het Brusselse zijn er heel veel Franstalige groepen. En ja, het Franstalig aanbod is wel uitgebreider dan de Nederlandstalige groepen.
En zijn er ook, hoe zal ik het zeggen, nationaal soms bijeenkomsten of zo van alle groepen of alle Nederlandstalige groepen die soms samenkomen? Is er een samenwerking?
Er is dus één grote nationale leiding, dus die iedereen overkoepelt en die organiseert een aantal activiteiten. Dus er is nationale leiding voor de verkenners en de gidsen. En dan nationale leiding voor de welpen en de welpinnen. En dus één keer per jaar, denk ik, is er een weekend, dus voor welpen, welpinnen, is er een weekend voor de verkenners en een weekend voor de gidsen. Dus van heel België samen dan. En dan is er ook nog de Flambeau Jam. Dat is een activiteit met de Vlaamse verkenners. En ik denk dat hetzelfde bestaat voor de gidsen.
Ja, inderdaad. En dan dit jaar de Belco Jam, waarbij iedereen uit heel België samenkomt.
En is dat dan een soort kamp of een meerdaagse Belco Jam?
Ja, dat zijn 3 dagen, denk ik, ongeveer. Ja. Ja.
Hebben jullie dat zelf al meegemaakt, zo'n Belco Jam?
Ja.
10 jaar geleden. Dat is 1 keer om de 10 jaar. Dus okay. Het is wel echt een unicum.
Ja, ja, dat is waar. Ik heb het als welp, dus 20 jaar geleden dan waarschijnlijk, meegemaakt. Als welpin en dan een keer als leiding. Ja. Dus dat zijn onvergetelijke momenten. Zo. Massa bijeenkomst, maar allemaal jongeren die een beetje in dezelfde richting kijken. Echt heel leuk.
Ja. En dat is voor dit jaar nog gepland?
Ja, het was eigenlijk voor deze zomer gepland. Maar omwille van de coronacrisis is het uitgesteld naar volgende zomer. Hopelijk kan het dan wel doorgaan.
Ja. Ja, inderdaad. Het valt nog af te wachten, maar ik hoop met jullie mee. Dan nog ook een andere vraag. Ja, dus jullie spreken over de verschillende Europa-scoutsgroepen, maar er zijn ook heel veel gewone scoutsgroepen. Ja, voor mensen die er niet mee bekend zijn, wat is eigenlijk het verschil tussen de Europa-scouts en de gewone scouts die je bij wijze van spreken in elke gemeente in Vlaanderen kan terugvinden?
Ik vind dat je het ook gewoon al ziet als je op straat zou rondlopen en je ziet jongeren van een gewone scout of een scoutsbeweging en je ziet een groep jongeren van de Europa Scouts. Het valt meteen op wie is, want wij zijn nogal heel herkenbaar door ons uniform. Wij hechten daar veel belang aan, omdat het een mooi uniform geheel geeft. Het geeft ook aan dat iedereen eenvoudig is, op dezelfde manier gekleed gaat. Het heeft ook zijn hele symboliek natuurlijk. Dus wij hechten toch veel aandacht aan dat uniform, aan die gelijkheid. En een aantal van die waarden. Een ander aspect is ook dat we een christelijke jeugdbeweging zijn. En dat is niet zomaar in de naam. Het is niet dat we maar 1 keer per jaar naar de mis gaan omdat het moet. Maar dat is wel integraal deel uit van onze jeugdbeweging. Dat hoort er gewoon bij.
Daarnaast, we proberen, dus die nationale leiding die kadert ons echt wel goed. Dus die volgt ons op en daardoor... Ik denk dat je bij sommige scoutsbewegingen nogal een groot verschil hebt tussen bepaalde groepen. Dus sommige groepen zijn zeer goed, sommige groepen minder goed. Bij ons wordt het een beetje gekaderd, waardoor het algemeen niveau van groep tot groep minder verschilt en echt een vrij hoog niveau bereiken. Een aangename groep om in te zitten. En daarnaast, inderdaad, de katholieken. Het feit dat we dat proberen echt integraal deel uit te laten maken van onze beweging. En van de activiteiten, dat is een belangrijk aspect. En dan ook het feit dat we proberen terug te grijpen een beetje naar hoe de scouts vroeger bedacht is en proberen dat te beleven, echt het uniform te behouden zoals het is. Omdat dat maakt iedereen gelijk. Dus iedereen heeft die gelijke kansen, iedereen heeft hetzelfde uniform. En zo wat terug te grijpen naar hoe de scouts ooit bedacht is en...
Misschien daar dan even op doorgaan. Hoe is de scouts ooit bedacht? Wat is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van de scouts, of de Europa scouts?
Dus ik ga geen data noemen, want dat recht, daar denk ik niet dat ik helemaal juist ga zitten. Maar dus de scouts oorspronkelijk is bedacht door Baden Powell. Dus dat is een Engelsman die uit Zuid-Afrika kwam. En daar had hij al eerder een test gedaan met jongeren had hij een soort van verkennersbeweging gestart. Alleen verkenners, maar dan eerder in militaire omgeving. Maar daarna was hij, teruggekeerd naar Engeland en dan is hij daar begonnen echt met hetzelfde te proberen, maar dan in een gewone burger, in een maatschappij, had hij daar een klein kampje gestart met verkenners. En dat liep heel goed. Die jongeren die kwamen uit verschillende lagen in de maatschappij allemaal samen. Ze leefden een week lang op een eiland samen met hem en dan deden ze van alle activiteiten en zo. En daar is dus de originele scouts uitgestart. En daarna, dus dat was Anglicaans wel. Dus het goddeel was er wel al, het spiritueel deel was er al integraal deel van uit, maar dan in het Anglicanisme. En daarna is dat door Père Sévan in België en in Frankrijk dan omgebouwd naar het katholieke geloof.
Ja, en je sprak ook over de integrale vorming die de Europa Scouts eigenlijk wil geven. Zijn er zo bepaalde doelstellingen of pijlers of is dat opgesomd of zo? Een soort,
Er zijn de vijf doelen van het scoutisme, dus die zijn mooi vastgelegd. Dus het eerste is zin voor God, dus de spiritualiteit. Dan is er de zin voor de anderen, dus ja, in dat samenleven en zo aandacht hebben voor de anderen. Dan het zin voor het concrete, dus daar gaat het meer de technische kant uit van kun je met je handen werken, kun je dingen bedenken, dus voor het knopen maken en zo, dat stimuleert de zin voor het concrete. Zin voor de gezondheid, dus ben je hygiënisch? Dat is echt... Voilà, dat lijkt heel logisch, hè, maar voor de welpen tussen 8 en 12 jaar is dat echt een belangrijke... En voor de bevers nog is dat nog belangrijker om dat echt aan te leren van gezond te zijn. Genoeg sporten ook, dat is in de scoutsbeweging, we bewegen eigenlijk heel de tijd. En dat is niet altijd in deze maatschappij een logische stap met iedereen, alleen met teleworking en zitten en tv kijken en zo. En dan een vijfde doel is de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Dus we proberen eigenlijk door al die stappen van de scouting, dus bevers, welpen, verkenners en dan voortrekkers, proberen we echt elke scout eigenlijk te begeleiden, zichzelf te laten vormen en ook zichzelf te ontplooien, te ontwikkelen naar een volwaardig mens.
Ja, want eigenlijk wil ik daar nog iets aan toevoegen, ook wat ons onderscheidt van andere scoutsgroepen. Wij zitten vaak bijvoorbeeld, ik neem maar nu de gidsen, dat zijn jongeren van 12 tot 17 jaar. Dat is eigenlijk wel een grote leeftijdsverschil die samen in één groep zitten. Wij zijn niet opgedeeld in de kabouters en ik weet niet al die namen, maar allemaal... leeftijdsgenoten. Nee, het is echt de bedoeling dat verschillende leeftijdscategorieën samen zijn, zodat de oudere kinderen, jongeren, ook meer op de jongere kinderen gaan stimuleren en helpen te ontwikkelen. En zo krijgen ze van in het begin die vanzelfsprekendheid om dienstbaar te zijn, om klaar te staan voor anderen, om die te helpen en verantwoordelijkheid te leren dragen. Dat is wel heel leerrijk, want het gebeurt dan vanzelf en je merkt, dat is niet altijd gemakkelijk om dan bijvoorbeeld in een spel rekening te houden dat je je bent 17 en je wilt winnen en je hebt dan ook nog een 12-jarige die niet mee kan. Allee, dus dat is zo'n beetje zo de realiteit, het dagelijkse leven die toch in dat spel aanwezig komt. En dat helpt u dan ook natuurlijk voor uw individuele ontwikkeling om u te vormen, om te leren, ik moet geduldig zijn, ik moet verdraagzaam zijn. Dus dat vind ik ook wel nog een heel belangrijk aspect.
Toen ik de website bezocht, viel mij het woord vreugde op. Dat stond erin als zijnde heel belangrijk. En vreugde, wat is de plaats daarvan in de scouts? Is dat,
Ik denk dat het een superbelangrijke plaats inneemt. We hebben de Scouts en Gidsenwet. Dat zijn 10 regels waar we ons aan moeten houden. En een van die regels is dat we altijd glimlachen en zingen bij alle moeilijkheden. En ik denk dat dat een van de grote dingen is die ik ook heb geleerd, om gewoon mijn lach te behouden. En het regent en toch zitten we een spel te spelen buiten. En toch kan ik nog genieten van dat spel en probeer ik mijn lach aanstekelijk te maken voor alle meisjes. En vreugde uitdragen is denk ik wel een van de belangrijkste dingen binnen de scouts inderdaad.
Oké. Ik zou het graag later ook nog wat hebben over jullie persoonlijke ervaringen, maar eerst misschien nog even over de internationale dimensie. Jullie haalden daarnet aan dat er bij de Belgische leiding soms bijeenkomsten zijn om een beetje op elkaar af te stemmen, dat het er overal conform de doelstellingen aan toe gaat. Maar hoe is dat op internationaal niveau? Is er ook een soort samenwerking of samenkomsten soms?
Waar ik meteen aan denk is de Eurojam. We vertelden daarnet al dat we een Belgojam hebben om de 10 jaar, waar dus alle groepen op alle niveaus van België samenkomen voor een driedaagse. Maar dat gebeurt dus ook op internationaal niveau en dat noemen we het Eurojam. En dat is dan ook een gigantische samenkomst van heel veel verschillende groepen van over heel Europa die samen een kamp gaan beleven. Dat is dan voornamelijk de gidsen en de verkenners.
Ja.
Niet iedereen kan daar natuurlijk aan deelnemen. Dat is dan in het land zelf selecties. Ja, dat zijn dan van die spelen die georganiseerd worden om te zien wie mag er mee. En dan...
In de zin dat het gewoon om te veel leden gaat eigenlijk om iedereen samen... Oké.
Okay. Ja.
Ja. Hebben jullie daar een idee van? Over heel Europa gaat dat over duizenden, tienduizenden?
Dat is moeilijk in te schatten. Ik denk in België zijn we met 1500, 600, zoiets. Want ik denk voor de Belgojam, voor de organisatie, zeiden ze zoiets, 1600. Dus in de corona, met de coronamaatregelen was dat nogal moeilijk te organiseren. Op Europees vlak is dat moeilijk in te schatten, want in Frankrijk bijvoorbeeld is de beweging heel groot, heel uitgebreid. En in Polen en Italië ook, maar voor de rest... Maar ik denk wel dat het zeker rond de honderden, duizenden kan gaan.
Ja, een heel grote groep, dus begrijpelijk dat je niet allemaal samen kan komen dan tegelijkertijd.
Ja, vorig jaar hebben we de Euromoed gehad. Dat is dan de samenkomst van de voortrekkers en voortreksters van heel Europa, dus de oudste groep. En zijn we naar Rome gewandeld en toen waren we rond de 5000, denk ik. Dus ja, dat is ook al een gigantisch aantal en supermooie ervaring natuurlijk. En dan die internationale ervaring is wel heel fijn om te zien hoe groot het is. Omdat je een deel bent van zo'n groot geheel, is echt heel mooi om te zien.
En hebben jullie dan ook de mogelijkheid om kennis te maken met andere leden van andere landen?
Of? Ja, zeker. Er was heel veel samenwerking tussen de verschillende... kleine groepjes uit verschillende landen en die kwamen dan weer samen. Dus je leerde heel veel verschillende mensen kennen, inderdaad.
Ja, een verrijkende ervaring.
Ja, zeker weten.
We gaan er even muzikaal tussenuit en dan spreken we dadelijk graag verder over jullie persoonlijke ervaring en getuigenis uit de Europa Scouts.
Heel mijn lichaam, heel mijn ziel, krijgen geen genoeg van u. Zoals droog en dorstig land, smacht naar regen. In uw heiligdom, vol van majesteit en macht, heb ik u gezien en zong. Want uw liefde is mij meer dan het leven. Daarom springt er een loflied in mij op als een fontein. Daarom prijs ik u, mijn handen hoog geheven. En terwijl ik u aanbid, verzadigt u mijn ziel. Met een loflied op mijn lippen zal ik leven. In uw heiligdom, vol van majesteit en macht, heb ik u gezien. Want uw liefde is mij meer dan het leven. Waarom springt er een loflied in mij op als een fontein? Daarom prijs ik u, mijn handen hoog geheven. En terwijl ik u aanbid,
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met drie leden van de Europa Scouts. Alice, leidster bij de
gidsen.
Ja. Emeriek, leider bij de welpen.
Ja.
En Gwendoline,
een beetje meeverantwoordelijk voor de oprichting van de welpinnen. Ja.
Van de welpinnen in Heverlee.
Ja.
Ja, vanaf deze maand.
Exact.
Ja, dat houden we voor het einde, zodat we die aankondiging nog kunnen doen. En dat er zeker... Ja, het is toch ook de bedoeling om een beetje op te roepen voor
zeker.
Jullie leden. Nu, een beetje over jullie persoonlijke ervaringen bij de scouts. Wat is jullie eigen parcours geweest in de scouts? Want intussen zijn jullie nog altijd betrokken als leider of als verantwoordelijke voor organisatie. Wat is de voorgeschiedenis daarachter eigenlijk?
Ik ben begonnen bij de scouts toen ik 9 was. Toen ben ik bij de Welpinnen gestart in Nossegem. Ik heb een vrij divers parcours gehad, want daarna ben ik overgeschakeld naar een Franstalige groep in Brussel. Daarna ben ik bij de gidsen gegaan bij de 8e Brussel, waar ik nu zelf leiding ben. Doorgestroomd naar de voortreksters en nu begin ik aan mijn 5e jaar leiding bij de gidsen. Dat doe ik met heel veel plezier. Ik denk dat het begin was leiding zijn vooral heel veel geven van jezelf. En had ik het gevoel dat ik er niet veel voor terugkreeg. Maar nu zie ik het echt als de meest verrijkende ervaring ooit. Je ziet de meisjes opgroeien, je ziet ze openbloeien en gewoon weten dat je daar mede verantwoordelijk voor bent en dat je ze laat groeien in hun persoonlijkheid, laat groeien in hun geloof. Dat vind ik tot nu toe denk ik dat leiding zijn het leukste van de scouts, of ja, het verrijkendste van de scouts is geweest. Maar toen ik jonger was, toen ik zelf bij de gidsen was, had ik de scouts ook heel erg nodig, omdat het de enige omgeving was waarin ik leeftijdsgenoten had met dezelfde geloofsovertuiging, die op dezelfde manier in het leven stonden. En op school voel je je soms eenzaam in je geloof en in je visie, maar dan bij de scouts was het geloof altijd aanwezig en was het gewoon de normaalste zaak van de wereld om te bidden om naar de mis te gaan. En als je puur bent, 14, 15 jaar, is dat wel echt wat je nodig hebt. Meisjes die hetzelfde denken, want anders voel je je altijd de buitenstaander. En bij de gidsen had je dat totaal niet. Was je helemaal deel van de groep.
En bedoel je dan ook het feit dat het gewoon normaal was? En dat er ook niet, ik wil zeggen, het was ook niet alleen geloof, het hoorde er gewoon bij.
Het hoort erbij, inderdaad. Ja. Het was niet een catechesegroep of een gebedsgroep. Het was spelen, leren, samenleven. En het geloof was gewoon verweven in alle activiteit. En omdat het gewoon de normaalste zaak van de wereld was, dat God erbij was bij alle activiteiten.
Is het eigenlijk een voorwaarde om gelovig te zijn?
Nee.
Om bij de scouts te komen?
Nee, dat is belangrijk om misschien te benadrukken dat we wel open zijn. Er zijn mensen die ook minder gelovig zijn die er zijn. Of die, voilà.
Maar, ja. Ja, zeker. Of die thuis niet per se naar de mis gaan. Voilà. Geen probleem. Hè. Het is alleen maar mooi dat ze die kans hebben om het te proeven en om het te leren kennen. Als je daar dan niet mee verder gaat in je persoonlijk leven, even goede vrienden. Hè. Maar het is maar een mooi aanbod die gegeven wordt. En een verrijkende ervaring, maar het wordt zeker niet opgelegd of heel streng. Het is een deel van het geheel en dus het is logisch dat je op zondag naar de kerk gaat. Als je op zondag samenkomt, niemand gaat daar moeilijk over doen. Dat hoort er gewoon bij, dat weet je op voorhand.
Dus als je dat gewoon je kan vinden in hetgeen waar de Europa Scouts voor staat, maar je kent het geloof niet.
Maar dat is zoals een school kiezen. Hè. Ja. Je leest het schoolplan en als je het daarin kunt vinden, schrijf je kind in. Maar dat wil nog niet zeggen dat je bijvoorbeeld in een katholieke school gaat en heel katholiek bent. Het is wel echt een belangrijk aspect, dus je moet er wel natuurlijk mee akkoord zijn dat het beleefd wordt.
Ja. En jijzelf, Gwendoline, ben jij ook van jongs af aan eigenlijk bij de scouts al betrokken geweest?
Ja, ik ben ook gestart als welpin, dus op mijn 8 jaar. En dan ook het klassieke traject, welpin, gids, voortrekster, leiding bij de gidsen. Denk even eruit, dan weer teruggekomen als leidster bij de voortreksters. En dan nu echt een aantal jaren eruit. En dan, het is grappig, hè, maar het blijft toch altijd zo'n beetje een gevoelige snaar raken. En dan met mijn man hadden we op een bepaald moment toch het gevoel dat er een welpengroep ontbrak in die 7e en 8e Brussel. En ja, veel mensen beseften dat. En dan dachten we, oké, we proberen het. Hè. We proberen dat hier op gang te trekken. En voilà, zo. Mijn man is dan eigenlijk mee verantwoordelijk dan voor de welpen. En die dan 2 jaar geleden zijn opgestart. En dan ikzelf nu voor de welpinnen. Voilà, dus de scouts, ja, het is zo'n groot deel geweest van mijn jeugd, van mijn leven, dat het u nooit helemaal onverschillig laat. Dus op het moment dat je toch merkt dat je nodig bent, of ja, het is een soort geroepen zijn van ja, toch nog even wat te geven, dan staan we daar zeker met veel plezier weer paraat.
En je bent zelf ook moeder van 3 dochters, zei je daarnet. Is het iets waar je je ook voor wil inzetten, de scouts, omdat je denkt, dat is iets dat ik ook aan mijn kinderen wil geven?
Ja, mijn oudste meisje is 4 jaar, dus ik kan al niet wachten dat ze oud genoeg is om naar de welpinnetjes te gaan. Je weet waarvoor dat je inzet. Hè. We hebben zoveel gekregen van die jeugdbeweging. Allee, dat klinkt misschien zo'n beetje melig, maar dat is echt zo. Dat heeft gevormd wie ik ben vandaag, hoe dat ik in het leven sta. De mensen die ik rondom mij heb, ja, mijn man die aan mijn zijde staat, want dat is ook dankzij de Europa Scouts dat we elkaar hebben leren kennen. Dus enorm veel gekregen en dan wil je dat gewoon teruggeven en hopen dat er nog zoveel andere kinderen en jongeren op die manier ondersteund kunnen worden in het leven.
Heb jij evenals Alyssa ook leiding geven als iets verrijkend ervaren?
Ja, enorm. Ik ben leiding geweest bij de gidsen. En ja, dat is wel leuk om een keer zo de andere kant van het verhaal te ontdekken. En dan te weten wat die leiding eigenlijk altijd deed. Terwijl als je als gids altijd moet luisteren en doen wat er gezegd wordt, kon je ineens zelf dat allemaal aanbieden. Dus dat vond ik heel, heel plezant. En wat ik ook heel verrijkend vond, is zo toch die kracht ontdekken dat je in je hebt. Dat je kan kinderen meenemen in het spel, je kan dingen organiseren. Het is echt wel een leerschool en niet alleen voor de anderen, maar ook voor jezelf. Ja, je groeit er enorm van. En het is ook gewoon zo leuk om dan weer maandelijks weer even buiten te zijn, in een tent te slapen, rond het vuur samen te komen. En nu, vandaag de dag ook. Nu ben ik meer op de achtergrond natuurlijk, maar ik kijk er al naar uit, de keer dat die welpinnen gestart zijn, om daar af en toe nog eens langs te gaan en dat weer te proeven en u jong te houden. Hè? Ja, dat is zeker.
En jouw verhaal, Emeriek?
Ik ben begonnen ook, zoals Alice, met de welpen. Ik ben begonnen in Saint-Job, dat was een Franstalige groep. En daarna ben ik bij de verkennis gegaan bij de 7e. Daar dus van 12 tot 17 jaar. Van 17 tot 19 heb ik de voortrekkers gedaan in de Vlaamse clan. En dan vanaf 19 jaar dan leiding geworden bij de welpen hier in Heverlee. Dat is ongeveer mijn parcours. Het is heel fijn. Het is heel veel vreugde ook inderdaad om leiding te staan. In het begin was het even doortrekken, want we zijn net begonnen met de groep. Dus dat was zoeken van oké, hoe moeten we hier een activiteit maken? Hoe moeten we die welpen, hoe moeten we die kinderen helpen? Hoe kunnen we het aangenaam voor hun maken en hun tegelijkertijd nog iets bijleren? Maar het voordeel is dat we zijn daar heel goed in opgevolgd. We hebben ook via de nationale vormingskampen. Dus je hebt de mogelijkheid om 1 keer per jaar een vormingskamp te volgen van 1 week. Ik heb er nu eind augustus 1 achter de rug. En dat helpt wel. Dat helpt op technisch vlak, dus op hoe moet je een activiteit maken, maar ook op vlak van hoe moet je die kinderen begeleiden. Ook op je eigen, op persoonlijk vlak, om je eigen leven in hand te nemen en terug uzelf in vraag te stellen en aan uw eigen persoonlijke vorming ook te werken.
Mm-hmm. Iets dat me even te binnen schiet, waar we het nog niet over gehad hebben. Er is ook een... Het zijn jongens- en meisjesgroepen. Mm-hmm. Het is gescheiden. Dus mm-hmm. Is dat voor alle leeftijdscategorieën zo?
Ja, dat is net zeker. Ja, misschien onderscheidt ons dat ook nog van een aantal andere scoutbewegingen. De activiteiten, ja, het zijn echt, ja, het zijn aparte groepen, jongens en meisjes. Ja, gewoon vanuit de natuurlijke insteek dat jongens en meisjes andere behoeftes hebben, op een andere manier andere interesses hebben, vooral op die leeftijd, en andere noden hebben. En dat je dan het beste kunt inspelen op hun groei. Dat neemt niet weg dat er af en toe wel eens een gezamenlijk spel kan gedaan worden of een gezamenlijke activiteit, wat het alleen maar leerrijker maakt. Maar ja, het is wel. En vooral als ik dan terugdenk aan mijn eigen ervaring, dat gaf wel, weet je, veel rust om gewoon, weet je, meisjes onder elkaar, hè, geen zorgen. Helemaal anders dan op school, waar dat je precies toch soms, ja, ik ga niet zeggen, je anders moet voordoen, omdat je het gevoel hebt dat de hele tijd mensen naar je kijken. Maar bij de scouts, bij de gidsen, was je, ja, je bent gewoon jezelf, meisje tussen de meisjes. En dat geeft veel rust en veel vreugde, ging ik weer zeggen, maar ja, dat is wel zo.
Jullie hebben dat zelf ervaren als een voordeel eigenlijk, dat het apart was. Ik zie jullie allemaal knikken.
Misschien nog een kleine opmerking. De bevers, dat is de jongste categorie, van 6 tot 8, die zijn wel gezamenlijk. Ja. Omdat die, ja, dus, die zijn uiteindelijk vrij klein, dus de verschil tussen jongens en meisjes zijn niet zo groot. Dus dan,
ja. Ja, en de bevers, jullie zijn er. Wacht, bevers zijn er ook niet overal, hè? Dus bij jullie, nee. De jongste groep is op dit moment de Welp en Welpina.
Inderdaad, ja.
Ja, ja, ook een vraag uit nieuwsgierigheid. Je krijgt ook een totem. Hoe is dat bij jullie gelopen? Wat is jullie persoonlijke totem? En omwille van welke eigenschappen hebben jullie die naam toebedeeld gekregen?
Mijn totem is Apelle. Dat is een kapucijnaapje. En de eigenschappen van dat aapje zijn dat ze creatief is, intelligent, snel volwassen hoort erbij, denk ik. Ja, dat zijn de drie die ik onthouden heb. De drie positieve uiteraard. En ja, die passen bij mijn persoonlijkheid. Dus vandaar die naam.
En wanneer krijg je die totem?
Normaal gezien krijg je die in je ongeveer derde jaar bij de gidsen. Dus derde middelbaar.
Ja. En is dat een spannend moment?
Ja, zeker weten. Dat is geheim. Tot het moment daar is, weet je niet wat er gaat gebeuren. En dan is er een speciale activiteit om je totem te verdienen. Dus ja, dat is altijd spannend en een leuk moment.
Ja, nu toch kunnen we misschien het rijtje afgaan.
Ja, mijn totem is Arasari. Dat is een dier dat ik eerst ook niet kende, een kleine toucan, die in groep leeft. Zijn kwaliteiten of zijn eigenschappen zijn dat hij in groep leeft, dus ja, echt de anderen nodig heeft. En dat hij ook de anderen verdedigt. Ze zijn heel... Ja, ze verdedigen echt elkaar. En daarnaast ook dat hij een beetje spottend en lichtjes ironisch kan zijn. Waarom ik dat gekregen heb, weet ik niet goed. Maar dat zal aan de omstandigheden toen gelegen hebben. Ja, wij krijgen onze totem ook in... Allee, bij ons hangt het een beetje af. Ze toetsen dat echt bij de leiding af met de patrouilleleiders. Wanneer precies... Dat hangt echt af van persoon tot persoon. Het vroegste is inderdaad in uw derde jaar of echt einde tweede jaar, maar dat is heel, heel exceptioneel. En dan de laatste, ik heb er echt gekend, die ergens midden hun vijfde jaar nog hun totem kreeg.
Heeft dat te maken met een soort van volwassenheid die je al moet hebben of een zekere maturiteit? Of?
Dat maakt, ze kijken een beetje naar of je zelf al opengebloeid bent. Ja. Dus als je... Je ziet dat wel aan de persoon of hij er klaar voor is en of je een totem op hem kunt plakken. Als je dat niet kunt doen, dan kun je hem nog niet geven.
En met overbloeien bedoel je dan dat iemand zijn eigen talenten of interesses een beetje leert kennen en ook weet in te zetten? Is dat op die manier?
Dat hij inderdaad, dat je ziet dat hij zijn talenten ten dienste stelt ook van de groep, dat hij zich in de groep bevindt en openstelt en een plaats neemt binnen die groep en zijn eigen talenten en zo gebruikt om in samenwerking met de anderen om die groep te dienen. Ja. Ja.
Vraagt wel een persoonlijke opvolging eigenlijk, hè? Dan is het toch als leiding belangrijk om alle leden waarvoor je verantwoordelijkheid draagt goed te kennen.
Zeker weten.
Ja? Ja. Want zijn het dan grote groepen waar jullie verantwoordelijkheid voor dragen?
Ik heb een groep van... dit jaar waren het 14 gidsen, dus 14 meisjes. Ja. Ja.
Maar om het dus gemakkelijker te maken, is elke groep onderverdeeld in... Ja, Emmerik zei daar straks al, patrouilles. Dus je hebt bijvoorbeeld bij de gidsen één compagnie. Dat is dus de groep van 14 meisjes bij Alice. En die is dan opgedeeld in 2 patrouilles.
Ja.
En in elke patrouille heb je zo'n 6-tal leden ongeveer. En elke patrouille is dus een mini-groepje op zich. Mijn eigen patrouilleleidster... die dan in nauw contact staat met de leidster dus, en die dan ook de groep ja, beter kan opvolgen en iets dichter staat bij de gidsen. Want dat is gewoon een van de oudste meisjes of een van de meisjes, die, of jongens natuurlijk, die verantwoordelijkheid draagt. Dat is wat ik daar straks ook bedoelde, van de ouderen proberen de jongeren mee te krijgen en zijn daar verantwoordelijk voor in zo'n patrouille, in zo'n soort gezin eigenlijk binnen de grote familie. Heb je dus één patrouilleleidster die dan ja, die opvolging beter kan... ja, volgen eigenlijk.
Oké. Ja, nu zijn we ook nog wel natuurlijk nieuwsgierig naar jouw totem om het rijtje af te maken.
Ja, dus ik ben Suricata. Dat is een stokstaartje. Ik vind het altijd grappig om te zeggen, ik ben Timon van Timon en Pumba. En dan weet iedereen meteen wat een stokstaartje is. Ja, waarom? Ja, dat is ondertussen al 15 jaar geleden dat ik die totem heb gekregen. Maar dus, het is een beetje grappig om te zeggen, maar... Ik herinner mij voornamelijk dat die stokstaartjes graag in de zon liggen, wat dat echt wel klopt. Ik lig ook heel graag in de zon. En voor de rest, ja, dat zijn sociale diertjes en heel speels en zo. En dat klopt natuurlijk zeker ook wel. Maar ik weet er het fijne niet meer zo goed van.
Toch leuk om te weten. En wat jullie geloof betreft, dat is misschien ook nog een luik dat ik even zou willen aanraken, is de Europa Scouts... Zijn jullie zelf door jullie ouders eigenlijk naar de Europa Scouts gestuurd, om zo te zeggen... Omdat het een christelijke jeugdbeweging was en heeft de Europa Scouts ook een belangrijke rol gespeeld in de vorming van jullie geloofsleven? Die vraag zou ik willen stellen.
Ja, mijn ouders hebben me zeker gestuurd omwille van het geloof. En voor mij, zoals ik al eerder zei, was het heel belangrijk om leeftijdsgenoten te hebben met hetzelfde geloof. En doordat het geloof in de Scouts zo verweven zit... en door naar de scoutactiviteit te gaan, ben ik door de scouts heel erg gegroeid in mijn geloof. En ben ik het meer op een persoonlijke manier gaan ervaren. Terwijl van thuis uit kreeg ik het geloof natuurlijk mee. We gingen elke zondag naar de mis. Maar bij de scouts beleef je het ook op een andere manier. Omdat het bijvoorbeeld, ik vraag aan de gidsen om zelf de mis voor te bereiden. Dus ze kiezen de liedjes, ze lezen... de lezingen voor, ze bereiden de voorbeelden voor. En dat heb ik dus ook meegemaakt toen ik een gids was. En daardoor heb ik geleerd om het geloof meer op een persoonlijke manier te ervaren. Om het heft zelf in handen te nemen. En heb ik een persoonlijkere band met God gekregen door de scouts. En nu als leiding nog steeds. Ik zie het leiding zijn als een engagement. Ik geef mezelf helemaal voor de groep. En soms raak ik er een beetje gedemotiveerd van als ik zie dat de meisjes niet komen. Of als ze niet gemotiveerd zijn voor een spel. Dan denk ik altijd van oké, ik wil mezelf helemaal geven voor hun. Ik wil hen de beste tijd geven. En als ik het even niet meer zie zitten, denk ik altijd van ja, ik doe het voor God. Ik wil de meisjes dichter bij God brengen. En dan is dat toch wel... de grootste motivatie.
Mm-hmm. Ja, want je zei ook dat je er in je positie als leidster eigenlijk een evolutie hebt doorgemaakt. In het begin was het een beetje moeilijk, was het een beetje een strijd voor jou.
Ja.
En dan nu is het juist iets heel, heel verrijkend en vervullend. Heeft dat daar ook mee te maken?
Ja, ik heb een beetje de klik in mijn hoofd gemaakt. Van, eerst zag ik het vooral als ik organiseer activiteiten. En nu zie ik het echt als een persoonlijk project. Van, ik wil de meisjes... laten groeien en ik wil een persoonlijke band met ze hebben en ik wil een evolutie zien en ik wil ze ja, zeker ook dichter bij God brengen. En dat is echt een belangrijke klik die ik heb gemaakt en dan gaat het vanzelf en is het alleen maar een grote vreugde om hen te helpen op hun weg.
Mooi.
Ja.
Ja, mijn... Wacht, ik weet de vraag eigenlijk niet meer helemaal precies.
Ja, of je eigenlijk bij de Europa Scouts bent terechtgekomen, omdat je ouders ook op zoek waren naar andere leeftijdsgenoten eigenlijk, waar je je geloof mee kon delen. Is het christelijke element doorslaggevend geweest bij de keuze voor de Europa Scouts? En heeft de Europa Scouts voor jouw persoonlijke geloofsvorming een belangrijke bijdrage geleverd?
Ah ja, inderdaad. Op de eerste vraag, dus mijn ouders hebben mij daar gesteld, naartoe gestuurd om met twee overwegingen eigenlijk. Dus ten eerste omdat ze wisten van de Europa Scouts dat het niveau van elke groep vrij goed was en dat ik er sowieso goed ging terechtkomen. En inderdaad ten tweede omdat het katholieke geloof daar zo in verweven was, dat ik sowieso een beetje ging opgevoed worden en ging opgroeien in een gelovige sfeer. Tegenover school en zo, waar dat alles behalve vanzelfsprekend is. Daarnaast heeft het mij ook, dus vanaf de welpen zeggen daar iets minder mee bezig, maar het heeft mij wel geholpen. Vooral op de tijdens de verkenners en het grootste deel ook nog tijdens de voortrekkers op 17, 19 jaar. Daar heb ik echt leren het geloof actief beleven. Een beetje zoals Alice zei, er echt actief mee bezig zijn. Niet enkel gewoon naar de mis gaan en daar luisteren. Een uurtje lang maar actief mee bezig zijn, er actief over nadenken. Echt mijn gebedsleven ook een beetje te organiseren. Enzovoort. Het heeft mij zeker geholpen om ermee bezig te zijn. En ook, ik heb het er soms wat moeilijk mee. En dus dan zie ik ook, er zijn dan voorbeeldpersonen waar je kunt aan spiegelen, die je dan binnen je groep, die je dan zo open ziet bloeien en waar je echt God in kunt zien. Dat is moeilijk uit te drukken totdat je zo iemand ziet, maar er zijn mensen die echt zo die vreugde uitstralen, die blijheid, die dienstbaarheid uitstralen. En dat helpt me echt enorm.
Ja, en dan Gendolien ook. Dezelfde vraag eigenlijk.
Ja, ik ben natuurlijk ook in de Europa Scouts gerold. Eigenlijk bij ons in de familie was dat vrij vanzelfsprekend. Ik heb ouders die ook heel lang geëngageerd zijn geweest als groepsleiding. Ook van de 7e en 8e Brussel eigenlijk. Het zit een beetje in de familie. Het was dus logisch dat ik daar ook zou terechtkomen. En als ik nu terugkijk eigenlijk op heel mijn parcours, dan zie ik echt dat een beetje de basis is geweest van wie dat ik nu ben. Omwille van het geloof, omwille van de vriendschappen die ik eraan heb overgehouden, omwille van de mensen die ik nu om mij heen heb. En het geloof inderdaad, zeker ook. De beste misvieringen zijn voor mij in de open lucht, in het midden van de natuur, echt in de schepping. Echt prachtig. De momenten, het gebedsmoment rond het vuur, 's avonds, waar dat je echt voelt, ja, die puurheid, die eenvoud, waar dat je echt voelt dat God mee aanwezig is. En ook, ja, elke groep, dat hebben we misschien nog niet gezegd, maar elke groep wordt ook, heeft een almoezenier. Dus die komt dan ook langs op weekend, op een activiteit, op kamp. Heb je de gelegenheid tot de biecht. En ja, vooral, ik herinner mij als jongere, is de biecht niet altijd eenvoudig om dan naar een kerk te gaan en daar in een hoekje te gaan zitten. En daar, ja, in de open lucht is dat iets zo, ja, heb je hele goede gesprekken, word je heel goed vooruit geholpen. Heeft zeker meegemaakt wie dat ik nu ben in mijn persoonlijk, maar ook in mijn geloofsleven. Ja.
Ja. En dan los van het geloofsleven, als jullie nu één ding zouden moeten zeggen van dat heb ik nu geleerd in de Europa Scouts en zou ik nooit hebben meegekregen zonder de Europa Scouts. Misschien gaan we er even muzikaal tussenuit en kunnen jullie daar intussen nog over nadenken.
U komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer. Goede Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel U vernietigt de licht, allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor U nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping evenzeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Is een wonder, wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Moge zij uw goede naar ons toe vertalen. Wees geloof voor zuster maan, in de sterren die er staan. In de nachten klaar en helder, schijnsel geven. Wees geloofd voor broeder wind, die in wolken regen wind. En verspreid op dat u schepping mogen leven. Thank you.
goede water, voor het koele reine water, dat ons laft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd op voor het vuur, dat ons warmt in het late uur. In zijn vruchten en zijn kracht op ons laat schijnen. Geprezen, o mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilder van kleuren, in de bomen, in het gras en al wat leeft. Wees geloofd voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende, en dan wonen. En gezegend op degenen die door vrede te verleen zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en peer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Van gezegend zijn nog deze die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor even geen uw liefde deed.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn alweer aan het laatste deel van ons gesprek voor vandaag toegekomen. Bij mij in de studio zijn er 3 leden van de Europa Scouts, Alice, Emeric en Gwendoline. Ja, we hebben het uitvoerig gehad over jullie persoonlijke ervaringen al bij de Scouts. Ongetwijfeld kunnen we niet alles bespreken dat jullie meedragen van wat jullie hebben meegekregen van de Scouts. Maar misschien dan toch nog even die vraag, hè. Als jullie nu één element zouden moeten benoemen van dat heb ik nu geleerd dankzij de Europa Scouts en zou ik anders niet hebben geleerd, wat zou dat dan zijn? Of niet?
Voor mij mijn engagement. Ik heb echt geleerd als ik ergens aan begin, dan maak ik het af en ga ik er helemaal voor. Geef ik me helemaal. Nu als leiding geef ik me volledig. Wil ik me volledig ten dienste stellen van de meisjes, maar op jongere leeftijd leer je al. Je krijgt de verantwoordelijkheid die precies groot genoeg is voor wat jij kan dragen. En ik denk dat dat echt het mooie is van de Scouts. Dat je je eigen taak krijgt en een meisje voelt zich belangrijk daardoor als ze een persoonlijke taak krijgt. En dat stimuleert meisjes om hun taak op zich te nemen, om zich volledig te geven. En dat heb ik nu nog steeds in me. Dat als ik ergens aan begin, dan bijt ik me erin vast en dan geef ik me helemaal om er het mooiste van te maken dat ik ervan kan maken.
Ja, voor mij is, denk ik, het belangrijkste woord, een van de belangrijke woorden, eenvoud. Het leren leven zonder comfort in die natuur. Eigenlijk weer in harmonie met de natuur. En daarin, in die eenvoud van leven, leert je jezelf beter kennen, leert je God dichter bij God te zitten, leert je je anderen, vooral de anderen beter kennen. Soms in die moeilijkheden en in die dingen die je met comfort wel zou kunnen verhelpen. Hè. Bijvoorbeeld een regenbui als je een vuur moet maken, dat is even slikken. Maar in die eenvoud van leven leert je dus de anderen, jezelf en God beter kennen. Dus eenvoud is voor mij echt wel een belangrijk woord.
Heel moeilijk om daar zo één woord op te plakken. Er zijn nog zoveel vreugde, dienstbaarheid, eenvoud, engagement, alles wat daar gezegd is. Maar bij mij, als ik erover doordenk, komt dat ook allemaal voort uit een grote spontaniteit. De spontaniteit van het spel, van het samenleven, van in de natuur te zijn in zijn eenvoud. De spontaniteit van inderdaad te zingen in de regen, te slapen in de sneeuw in een tent. En ook achteraf, ja, die spontaniteit blijft. Allee, ik weet nog, toen mijn eerste kindje nog maar 3 maanden was, ben ik gaan kamperen met mijn man zonder na te denken. Gewoon, ja, we gaan kamperen en we nemen de baby mee. Dat was zo heel spontaan en mensen dachten, hè, zijn jullie gek? En ja, voor ons was dat zo, ah ja, maar we hebben het toch altijd gedaan, gekampeerd, of dat daar nu een baby is of niet. Zo, en dan nu, weet je, ik ben er een paar jaar uit en voilà, dan komen die welpen en die welpinnen op ons pad. We doen mee, dat is heel spontaan, met veel plezier. Ja, dus dat vind ik wel een mooi aspect, dat je ja, krijgt en dan geeft je op een spontane manier. Ja.
En al die mooie dingen willen jullie zelf ook graag meegeven aan de eventuele nieuwe leden, want dat was uiteindelijk de hoofdreden dat we hier vandaag hebben afgesproken, omdat er een nieuwe groep voor welpinnen in Heverlee van start zal gaan. Dat hoort dan bij jullie 7e, 8e Brussel, maar ze zouden dan samenkomen hier in Heverlee. Ja, misschien weet je praktische info daarover. Wanneer begint het scoutsjaar dan? En hoe kunnen ze met jullie in contact komen? Moesten er mensen zijn die zichzelf of hun kinderen willen inschrijven?
Praktisch. We beginnen het jaar op 26 september met een startdag. Bij onze lokalen in Heverlee, dat zijn dus bij de Augustijnen, bij de Paters Augustijnen.
Nadien wordt er, wat de welpen en de welpinnen betreft, 2 keer per maand afgesproken op een zondag. Nu, die startdag is uitzonderlijk op een zaterdag. Waarom? Ja, het is dus de start. De hele groep komt samen in Heverlee, verkenners, gidsen, welpen, welpinnen. En nadien, de rest van het jaar gaat ieder zijn eigen weg. Dus de welpen en de welpinnen in Heverlee, 2 keer per maand op zondag. En de verkenners en de gidsen, 1 keer per maand, een heel weekend op verschillende locaties dan in België. Dus allemaal hartelijk welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. We hebben het heel veel gehad over wie dat we zijn en het geloof dat een belangrijke rol speelt. Maar ik wil toch nog eens benadrukken dat echt iedereen welkom is. Ook als je een vriendjes of vriendinnetjes hebt die niet echt gelovig zijn, neem ze mee. Ze kunnen het maar proeven, leren kennen. Dat kan alleen maar een rijkdom zijn. Jullie mogen zeker contact opnemen met de groepsleiding. Dat kan de groepsleiding van de 7e, 8e Brussel zijn Johan en Virginie Sunes-Lurquin. En die kunnen gecontacteerd worden via een e-mailadres. Dat is voor de jongens 7e@brussel.com. Ik ben nu even aan het nadenken. Ik zou het nog eens moeten verifiëren voordat ik hier geen verkeerde informatie geef. En anders...
We zullen het bijvoegen op de website.
Op de website. Ja.
Er is sowieso de website van de 7e en 8e Brussel. Dus als je 7e en 8e Brussel Europa Scouts intypt op Google, zou je dat normaal gezien moeten vinden.
Ja, dus telefonisch of via mail kunnen die bereikt worden, staan alle gegevens.
En voor die startdag is iedereen welkom zonder inschrijving, gewoon om er eens kennis te maken? Of is het de bedoeling om wel in te schrijven?
Best iets laten weten. Dus wel de groepsleiding even contacteren dat we... Vooral met corona in het achterhoofd te weten hoeveel volk we moeten verwachten. Maar je moet nog niet ingeschreven zijn. Je mocht zeker eens gewoon komen kijken. De welp mag gewoon eens komen meedoen en eens proeven van wat het inhoudt. En dan later kan er de keuze gemaakt worden. Of er wordt ingeschreven of niet. Eventueel kan hij nog een tweede of een derde activiteit gewoon meedraaien. En dan zien of het voor hem klikt.
Ja. Dus kennismaking.
En wat ik nog toe wil voegen, ook de oudere mensen zijn zeker welkom. Ik sta nog alleen in de leiding. Dus als er een meisje is van 18 jaar of ouder, altijd welkom om een groot avontuur te beleven samen met mij als leiding bij de gidsen.
Tot slot, als ik het goed heb, heeft ook elke groep een patroonheilige?
Ja. Voor ons is het Maria Mediatrix, dus Maria Middelares. En we hebben een jaarthema altijd. En ik probeer haar altijd te verweven in het jaarthema, omdat ze altijd bij ons is en ons begeleidt op onze weg.
Voor ons ligt het wat moeilijker. Ik zeg nu moeilijker, maar het is niet moeilijker, maar we hebben niet echt een... Ik denk... Als ik me niet vergis, hebben we niet echt een patroonheilige, maar we heten Jeruzalem. Dus We zijn ook ontstaan uit de Jeruzalem-gemeenschap. Dat is een gemeenschap hier in België. Voilà, dus.
Ja, en voor alle welpen en welpinnen wordt ook vaak Sint-Franciscus van Assisi gevolgd. In verhalen en zo, in het gebed die door de welpen en de welpinnen wordt gezegd. Dus dat is dan ook wel een heilige die een belangrijke plaats inneemt.
De eenvoud in de natuur.
Voilà.
Inderdaad. voor de Europa-scouts is er vooral dus... Je hebt Sint-Benedictus, omdat die Europa... Europa vertegenwoordigt en dan heb je binnen de welpen Sint-Franciscus inderdaad. En Santa Clara.
Mm-hmm. Ja. Gundelien, Emmerik en Alice, hartelijk dank voor jullie komst. Veel succes ook met het nieuwe scoutsjaar. Hopelijk, ondanks de coronacrisis, zal er toch een mooie opkomst zijn. En nog heel veel vreugde gewenst bij de scouts.
Bedankt.
Dankjewel.